Goedemorgen, broeders en zusters. Bedankt Joël voor de inleidende woorden. En zoals al gezegd is, gaan we het vanmorgen hebben over Efeze 6. En daar wil ik dan ook eerst naartoe gaan om een paar versen te lezen met jullie vanuit Efeze 6. Efeze 6 vanaf vers 10. Er staat... Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking biddende ten alle tijd in de geest. En tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Tot zover. Wanneer we terugkijken op het afgelopen jaar of op de afgelopen maanden, want het jaar is natuurlijk nog niet om, dan leven we best wel in een rumoerige tijd, waarin dingen zich flink op elkaar opvolgen. Want we begonnen het jaar met demonstraties van de boeren, namelijk het stikstofprobleem, het milieu. Vervolgens kregen we te maken met corona en daarna kregen we weer te maken met nog meer demonstraties en zelfs een beeldenstorm. En ja... Wanneer ik dat van een afstandje bekijk, dan is er best wel veel verdeeldheid in de wereld. En aan de andere kant kwam van de week het nieuws tot ons dat Israël heeft een verbond gesloten met de Verenigde Arabische Emiraten om de diplomatieke banden aan te halen. Dus ja, aan de ene kant zien we dus dat Israël, die krijgt steeds meer vrede om zich heen, maar aan de andere kant zien we ook veel verdeeldheid in deze wereld. En ja, wat mij dan eigenlijk opvalt is, hoe gaan de gelovigen hier nu mee om? Want wanneer ik gesprekken heb met collega's of met andere gelovigen, dan zien we best wel veel ook verdeeldheid. En sommige gelovigen die zijn zelfs angstig of die gaan mee met de waan van alle dag, worden hierdoor twijfelachtig en die verliezen eigenlijk het zicht op de geestelijke dingen. Want bijvoorbeeld, zij zeggen bijvoorbeeld, wij zijn toch rentmeesters van deze schepping. Wij moeten toch zorgen voor het milieu. Daarom moeten wij dus ook voldoen aan onze klimaatdoelen. Anderen zeggen weer, hebt u naaste lief als uzelf. Laten wij iedereen hier binnenhalen in ons land. En laten we elke godsdienst omarmen. Maar goed, de Bijbel zegt natuurlijk wel wat anders. Want de Bijbel zegt bijvoorbeeld in Johannes 3, vers 19, dit is het oordeel dat het licht in de wereld is gekomen en de mensen hebben liever de duisternis gehad, want hun werken waren boos. En Romeinen 1 zegt, want de toren Gods wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid, omdat de mensheid de waarheid ten onder houdt. De waarheid wordt ten onder gehouden. De wereld heeft liever de duisternis gehad. En een aantal weken terug hebben we kunnen horen dat wij sinds de opstanding van onze Heer Jezus Christus leven wij in de laatste dagen. Dus dat het hier een chaos is in deze wereld, dat is ons niet vreemd. Dat is zoals de wereld in elkaar zit. Want de wereld wordt geregeerd door de overste deze wereld. En als gelovige is het de bedoeling om de dingen dan ook van een afstand te bezien, te waarnemen, je conclusies te trekken en dicht te blijven bij het woord van God. En vanmorgen wil ik dan ook met jullie gaan naar de brief aan de Efeze, waarin naar voren komt hoe we te midden van de strijd kunnen standhouden en waartoe de gelovige vandaag de dag wordt opgeroepen. En als we dan eerst de Efezebrief bekijken, dan de Efezebrief die spreekt over diepe geestelijke dingen en de consequenties van het nieuwe leven. De Efezebrief volgt dan ook na Romeinen, Korinthe en Galaten, waarin we eigenlijk het fundament hebben, de basis van ons geloofsleven. Waarin ons wordt uitgelegd, ja, op wat voor manier wij deel hebben aan het geloof van Christus Jezus bijvoorbeeld. Hoe het zit met de wet. En wanneer we dat tot ons hebben genomen, die brieven, dan kunnen we beginnen aan de Efezebrief. Waarin wordt geredeneerd vanuit onze positie, vanuit onze hemelse positie, vanuit ons nieuwe leven. En de consequenties daarvan. En als we dan de Efezebrief grof opdelen, kunnen we dat eigenlijk in drie dingen doen. Namelijk Efeze 1 en 2. De eerste twee hoofdstukken kunnen we eigenlijk van zeggen. Dat gaat over onze positie en wat wij hebben ontvangen in Christus Jezus vanuit de hemelse positie. En dan vervolgens Efeze 4 en 5 gaat over onze wandel. Dat begint ook die hoofdstukken met bijvoorbeeld: zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping, de hemelse roeping. En Efeze 5, zijt dan mijn navolgers. En dan vervolgens Efeze 6 gaat over het standhouden. Standhouden in deze wereld, zolang wij hier nog zijn. Want weliswaar spreekt de Efezebrief over het nieuwe leven en zegt de Efezebrief dat we deel uitmaken van het Koninkrijk van Christus, maar te midden daarvan leven wij hier nog op aarde. Nog in het vlees, in een vijandige wereld waarin wij de vijand niet zien. We zijn betrokken in een strijd. En we hebben daar net ook al een paar liederen over gezongen. Maar als we dan kijken wat we net hebben gelezen in Efeze 6, dan staat er in vers 12: want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En het is best wel opvallend dat Paulus het hier heeft over een strijd. Want dat woord strijd komen we verder niet tegen in de Efezebrief. Dat komen we eigenlijk hier alleen tegen. Maar wanneer we goed tussen de regels doorlezen in Efeze, dan wordt wel duidelijk dat er wordt geredeneerd vanuit onze hemelse positie. Maar toch dat wij hier toch strijd ondervinden. En dan wil ik bladeren naar Efeze 2, het eerste vers, waarin dat gelijk duidelijk wordt. Efeze 2 vers 1. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart, door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. En dan een tegenstelling, de tegenstelling, maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt. En dan wordt er gezegd dat wij een positie hebben bij Christus in de hemel. Maar hier vinden wij dus een tegenstelling, namelijk wie wij van nature waren en wie wij zijn geworden in Christus Jezus. En er wordt ook gezegd dat de geest der ongehoorzaamheid werkt nu nog steeds, vandaag de dag. En daar komen we straks nog even op terug. Maar wij hebben daar allen eertijds onder gewandeld. En dan wil ik verder bladeren naar Efeze 4, waar we het eigenlijk hetzelfde tegenkomen, vanaf vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen. Wandelen in de ijdelheid uns gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de ontwetendheid die in hen is, door de verharding uns harten, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. En dan weer die tegenstelling, doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. En dat is dus eigenlijk de situatie waarin wij ons wel bevinden als nieuwgeboren kinderkens. In een wereld die verduisterd is, die ontwetend is. En dan nog eentje in Efeze 5, vers 11. En gij hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraf ze ook veel eer. En dan vers 14. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. En dan vervolgens zegt Paulus in Efeze 6, wij hebben de strijd. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dus wat hij refereert eigenlijk aan het voorgaande, dat er wel degelijk een strijd in deze wereld is. En dat wij die strijd ook ondervinden. En dit vers zegt dan dat we de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de hemel. En ja, als we dat dan over nadenken, dan staat hier weliswaar dat we de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar die strijd komt wel tot ons via vlees en bloed. Dat ga ik zo laten zien hoe de Satan dan werkt. Maar wanneer we even nadenken over die strijd, dan kunnen we ons afvragen, wanneer begon die strijd, waar begon die strijd en hoe vindt die strijd dan plaats? En ja, ik ga niet op elk punt in, maar ik vertel het wel even. Maar wanneer begon die strijd? Die begon al bij de nederwerping van deze wereld. Toen staat in Genesis 1, vers 3, de aarde die werd woest en ledig. Toen begon die strijd al. En we vinden even verderop in het paradijs, dat waar staat van de slang. De slang was listiger dan alle dieren des velds. En daar begon die strijd al. Nou, en waar vindt die strijd dan voornamelijk plaats? Daar wil ik met jullie gaan naar Openbaringen. Openbaringen 12. Openbaring 12 vers 7. En dat haal ik nu wel enigszins uit zijn verband. Maar het gaat mij om die strijd. Openbaringen 12 vers 7. En er staat, en er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niets vermocht en een plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. Dus hier staat dat er krijg is in de hemel, namelijk de Satan en zijn personeel tegen Christus en zijn engelen. Of anders gezegd ook wel de gemeente. En die krijg, die strijd, is nu aan de gang. En vanuit 2 Thessalonicenzen 2 weten wij, het moment dat de Satan op de aarde geworpen wordt, is dat moment dat de gemeente wordt opgehaald, de Heer tegemoet in de wolken, en dan wordt de Satan uit de hemel gegooid. Maar die strijd die vindt dus nu plaats in de hemel. En hoe doet Satan dat dan? Hoe bedient hij zich van vlees en bloed? En er staat een mooi voorbeeld van in de Bijbel, en daar wil ik naartoe bladeren, namelijk Matteüs 16. Matteüs 16 vanaf vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesteren en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende, Heer, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij, Jezus, zich omkerende, zei tot Petrus, ga weg achter mij, Satan, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En hier zien we dus eigenlijk dat de Satan de onwetendheid van Petrus gebruikt om de Heer te doen laten vallen. En zo werkt de Satan dus. Hij bedient zich van vlees en bloed, maar daarachter zitten grotere machten. En dat kunnen wij om ons heen ook meemaken in onze levens. Namelijk dat wij door middel van zelfs mede-christenen andere leringen tot ons krijgen. En dat wij dat er geprobeerd wordt om ons te laten vallen. Want de Satan heeft er natuurlijk baat bij. Die werkt dus nu met zijn geest der ongehoorzaamheid, zelfs vandaag de dag, ook in christenen. En hij probeert ons terug te trekken naar het rijk van de Satan. Hij verzint een list, net zoals hier bij Petrus, om ons te doen laten vervallen van de genade. Om ons te laten trekken naar de eerste beginselen van deze wereld. En daarom is het ook niet de bedoeling om de aanval te kiezen. Maar zoals Efeze 6 oproept, om staande te blijven. En vaak wordt er hier ook wel gezegd in deze wereld dat we het koninkrijk van God in deze wereld moeten uitbreiden. Nee, wij leven nu in een verborgen koninkrijk. En in dit verborgen koninkrijk worden wij opgeroepen als gelovigen om staande te blijven. Staande te blijven in deze duistere wereld. Want zoals net al gezegd, in Romeinen 1 lezen wij dat we in een duistere wereld leven. En dat het actief handelen van God is opgehouden. En dat de wereld liever de duisternis heeft en daarom nu ook in duisternis leeft. En het is dus goed, om bewust te zijn waarin wij ons bevinden. We kunnen dan de dingen die om ons heen gebeuren ook goed relativeren. Achter vlees en bloed zitten hogere machten. Daar hebben wij ons tegen te verdedigen. Deze machten zijn nu zelf ook in de hemel. Alleen Christus is daar ver boven gesteld. Dat gaan we zo meteen ook nog zien. Want dan het volgende. Wat stellen wij er tegenover? Nou, dat is net ook al, aangehaald in de inleiding. Namelijk Efeze 6, vers 10. Waar staat: voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Dat stellen wij tegenover die strijd in de eerste plaats. We worden opgeroepen om krachtig te zijn in de Heere. Kracht die we niet van onszelf hebben, maar van Gods wegen. Het is namelijk opstandingskracht. Opstandingskracht die in ons woont. En op deze manier kunnen we staande blijven. Onze kracht ligt in de Heer en daar putten wij onze kracht uit. Uit het woord van God. Dat is de bron van het leven. En deze tekst wordt ook eerder aangehaald in Efeze. En dat wil ik opzoeken uit Efeze 1. Efeze 1 vanaf vers 15. En dat is een gebed van Paulus voor de gemeente in Efeze. En dat is best wel een moeilijk stukje. Of er wordt best wel veel gezegd. En wat ik dan altijd doe in dit gedeelte. Ik begin altijd in vers 20. Want dan wordt het wat duidelijker. Want wat staat daar in vers 20? Die hij, dat is God. En daar staat: God heeft Christus uit de doden opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dat is het fundament, dat is de basis. En dan staat er in vers 15: daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus, dat onder u is, dat geloof dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En dan staat er in vers 17: nadat wij dat geloven, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid. Wij ontvangen, wanneer wij tot geloof komen, de Heilige Geest. En wat doet die Geest? Namelijk de openbaring in zijn kennis. Dan krijgen wij kennis van de Heer. Dan openbaart de Heer zichzelf aan ons. En dat heeft tot gevolg dat wij in deze duistere wereld verlichte ogen krijgen van ons verstand. Dat wij gaan zien de hemelse dingen. En dan vervolgens, wat is daar weer het gevolg van? Dan zien wij de hoop van zijn roeping. Namelijk de hoop van Christus. Namelijk wat Christus nu doet. Welk plan hij uitwerkt. En welke rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En dan staat er in vers 19: welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons. Die geloven naar de werking der sterkte zijner macht. En hier wordt drie keer eigenlijk een ander soort kracht genoemd, maar het gaat allemaal om hetzelfde. Het gaat namelijk om opstandingskracht. En die opstandingskracht, die woont in ons. die zit in ons. En daarin, en Paulus roept dan ook op in Efeze 6, om daarin krachtig te worden. Namelijk krachtig te worden in zijn kennis, om verlichte ogen te krijgen, om het plan van God te leren kennen. En zoals in Romeinen 6 staat, we zijn met hem gestorven, begraven en opgestaan in nieuwigheid des levens. Die kracht woont in ons. En in vers 21 van Efeze 1 staat dat God hem ver boven alle overheid, macht, kracht, heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Christus is ver boven iedereen geplaatst. Dus weliswaar is die strijd er ook in de hemel. Wij mogen weten dat Christus daar ver boven is geplaatst. En wij zijn dan met Christus meer dan overwinnaars. Dus daartoe worden wij opgeroepen om krachtig te worden in de Heer. En in de sterkte zijn er macht. En dan, dat is vorige week ook al aangehaald, in Efeze 6 zien we terug. Vier keer wordt er vier keer genoemd om staande te blijven. In vers 11, omdat gij kunt staan. In vers 13, omdat gij kunt wederstaan. Vers 13 aan het einde, staande blijven. In vers 14, staat dan. Het gaat dus om stand houden en niet om de aanval te kiezen in ons praktisch geloofsleven. Tegenstander is er omwaait om ons ten val te brengen, maar het is de bedoeling dat wij staande blijven. Daar waar wij gezet zijn. En we waren gevallen, maar zijn opgericht door wedergeboorte, zegt de schrift. We blijven nu staande. Nou, en als je dan bekijkt in de Bijbel waarin wij bijvoorbeeld staan, dan kom je best wel veel dingen tegen. Maar ik wil er even twee opzoeken, twee basisprincipes. Namelijk de eerste uit Romeinen 5. Waarin staan wij als gelovigen? Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Hier wordt gezegd dat wij staan in de genade. En door die genade hebben wij de toeleiding tot de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus heeft ervoor gezorgd dat wij vrede hebben bij God. En wij staan in de genade, en dat betekent dus in de praktijk dat wij opgestaan zijn in Christus Jezus. En daardoor, door in die genade te staan, kunnen wij stand houden. Tegenstander valt deze positie aan, die brengt ons in twijfelen en die wil ons van de genade doen laten vervallen. Bijvoorbeeld door andere leringen. En buiten de genade om, dan val je. Een volgend voorbeeld is Galaten 5. Vers 1. Waar staat? Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Wij staan dus in de vrijheid. Dus het is eigenlijk precies hetzelfde als staan in de genade. Van nature onder de wet leefden wij in duisternis, maar nu in het licht. En we zouden ons dus ook niet weer wederbrengen onder de wet. Nee, we staan in de vrijheid om de Heer te dienen. Dat gaan we straks nog zien. En daarom zouden we die posities vasthouden. En daarom worden wij ook opgeroepen in Efeze 6 om de gehele wapenrusting op te nemen. Niet half dus. Want op deze manier kunnen wij staan en kunnen we waakzaam zijn. Want de tegenstander die gebruikt listen. En wanneer er dus iets op ons pad komt, moeten we onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Bij de schrift blijven en zeker niet de tegenstander onderschatten. En dingen die tot ons kunnen komen zijn bijvoorbeeld wetenschap, filosofie, ijdele gedachten. Allemaal zaken die ons van Christus kunnen afhouden. En dan zegt Efeze 6 vers 13 ook, daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, omdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Dat hebben we ook al gelezen. Wij leven nu in de boze dag. Want Efeze 5 zegt ook, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Er komen boze dagen in onze levens. Strijd komt met vlagen, met golven. En de Satan doet dit listig, maar wanneer die aanval komt, gaat het erom dat wij de gehele wapenrusting aan hebben en dat we kunnen staan. En wanneer we dan kijken naar de wapenrusting, dan zien we als eerste eigenlijk, er worden 7 punten genoemd. De gordel, de waarheid, het borstwapen, de voeten, het schild, de helm, het zwaard en het gebed. En het gaat niet zozeer om die attributen, want die attributen zijn ergens een uitbeelding van. Maar het gaat in principe om waarheid, gerechtigheid, bereidheid, geloof, zaligheid, het woord van God en het gebed. En dat is eigenlijk de toerusting die God ons geeft als nieuwgeboren kinderkens, als hemelburgers, te midden van een duistere strijd. En dit heeft als doel om staande te blijven in onze hemelse positie. En Efeze 1 begint met 7 geestelijke zegeningen. En daar staat in Efeze 1, wij hebben ontvangen elke geestelijke zegening in de hemel. En vervolgens eindigt Efeze 6 ook in principe met 7 geestelijke zegeningen. Maar dan op een andere manier geredeneerd, te midden van een strijd waarin wij ons nog bevinden. Maar Efeze 1 en Efeze 6 horen dus in principe bij elkaar. Het begint met 7 geestelijke zegeningen, maar het eindigt als het ware ook met 7 geestelijke zegeningen. Want het is een toerusting die wij van de Heer krijgen. En de wapenrusting vertelt ons eigenlijk hoe wij zouden opgroeien van kind tot zoon in deze wereld. En het bestaat dan ook in vers 14 van Efeze 6. Staat dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid. En we worden dus als eerste opgeroepen om onze lendenen te omgorden. Dus met de gordel, met de waarheid. En wanneer je dat opzoekt in de Bijbel, de lendenen, dan is dat een beeld van levenskracht. In de Bijbel wordt er gesproken bijvoorbeeld in Genesis 35 tegen Jacob, dat uit de lendenen van Jacob zullen koningen voortkomen. En deze wil ik opzoeken, de volgende, dat is 1 Koningen 8. Dat is wel een hele mooie. Namelijk, daar zegt Salomo aan het woord. Koningen 8 vanaf vers 17. Salomo spreekt daar het volk toe bij de inwijding van de tempel en zegt in vers 17: het was ook in het hart van mijn vader David een huis de naam van de Heere de God Israëls te bouwen. Maar de Heere zeide tot David mijn vader: dewijl dat in uw hart geweest is mijn naam een huis te bouwen, gij hebt wel gedaan dat het in uw hart geweest is. Evenwel, gij zult dat huis niet bouwen, maar uw zoon, die uit uw lendenen voortkomen zal, die zal mijn naam dat huis bouwen. Zo heeft de Heere bevestigd zijn woord dat hij gesproken had, want ik ben opgestaan in de plaats van mijn vader David, en ik zit op de troon van Israël, gelijk als de Heere gesproken heeft, en ik heb een huis gebouwd, de naam des Heeren, de God van Israël. En over deze perverse kun je heel veel zeggen, maar dat ga ik nu niet doen. Maar wat ik er wel van wil zeggen, namelijk de zoon van David, Christus, die is opgestaan, die is uit de lendenen voortgekomen en die bouwt vandaag de dag zijn huis, namelijk de gemeente. En dus wanneer we in de Bijbel dan ook lendenen tegenkomen, dan gaat het iets over iets voortbrengen, over iets nieuws. Namelijk het gaat over levenskracht. En wanneer wij onze lendenen omgorden met de waarheid, dan houdt dit in onze wedergeboorte. Want dat is ons levensbeginsel van onze nieuwe mens. Daarin ligt onze kracht en dat is waarheid. Het gaat over waarheid, het gaat over wedergeboorte, namelijk met de waarheid. En daar begint ook alles, met de waarheid. Want in deze duistere wereld zouden wij op zoek gaan naar de waarheid, terwijl in de wereld de leugen heerst. En degene die naar de waarheid zal zoeken, zal het ook ontvangen. Want wie zoekt, die zal vinden. En wij als gelovigen zijn op zoek naar de waarheid. Wij willen weten hoe de dingen zitten, hoe het is, wat er aan de hand is. En de Heer openbaart zich dan aan ons. En wij hebben net gezien dat wij staan in de waarheid, of in de genade, in de vrijheid. Maar dit geldt net zo goed voor de waarheid. En als je waarheid opzoekt in de Bijbel, het woord waarheid, dan kom je al heel snel terecht in het Johannes-evangelie. En ik wil ook met jullie nu bladeren naar Johannes, om iets te laten zien over waarheid. Allereerst Johannes 1. Johannes 1, vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dus wet staat er tegenover genade en waarheid. Genade is waarheid en wet is leugen. Waar de wet heerst, heerst de leugen. En waar de genade heerst, heerst de waarheid. En God geeft de genade overvloedig. En waar genade heerst, spreekt men dus de waarheid. En kan men de waarheid dragen. Waarheid is dan genade. En waarheid is geworden door de Heer Jezus Christus. En de waarheid is net als dat, net dat wij net als Petrus belijden en zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van God. En wanneer wij daarmee onze lendenen omgorden, dan ben je al goed op weg. Want dat is onze levenskracht. Christus is de beloofde erfgenaam die tot verlossing tot stand bracht. En een volgende tekst in Johannes over waarheid is Johannes 8. Johannes 8 vanaf vers 31. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden. Indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. De waarheid maakt ons vrij. Vrij van onze oude natuur, wet, dood en wij worden wederom geboren. Dat is onze basis. Volgende over waarheid en de laatste is Johannes 17. Het hogepriesterlijke gebed. Namelijk de eenheid die wij daar zien tussen God de Vader en zijn Zoon en de Zoon en de gemeente. En dan lezen wij in vers 14 van Johannes 17. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. De wereld haat ons, omdat wij navolgers zijn van Christus Jezus. Vers 15. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld de weg neemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Hetzelfde wat wij lazen in Efeze 6 bij de wapenrusting. Vers 16. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. En dan heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En God die heiligt dus ons. En door de waarheid staat hier, worden wij apart gezet, afgezonderd van deze wereld. Want dat is heiliging. Heiliging betekent apart gezet. En wat doet waarheid dus? De waarheid werkt dus twee kanten op. De waarheid aan de ene kant zondert ons af. Waarvan? Nou, van het voorgaande wat we hebben gelezen. Van de wereld. Maar aan de andere kant verbindt het ons met de levende God. En dat komt dus door stand door waarheid. En daarom zouden wij op zoek gaan naar de waarheid. Omdat het ons verbindt met de Heer. En de wapenrusting begint dus dan ook met dat eerste beginsel. Met waarheid. En wanneer we niet meer zeker zijn van de waarheid, dan kan je de rest eigenlijk ook wel vergeten. Het gaat hier om het meest essentiële. Wanneer we niet vasthouden aan de waarheid, dan wordt alles onzeker. En dan vragen we ons af wat waarheid is. En waarheid vinden wij alleen bij de Heer. En dan vervolgens staat er in Efeze de tweede aspect van de wapenrusting. Waar staat en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. En we waren net al in Romeinen 5 dat we gerechtvaardigd zijn in de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus heeft rechtvaardiging tot stand gebracht. Maar het gaat hier nog verder. En over dat borstwapen der gerechtigheid, over gerechtigheid gesproken, wil ik met jullie gaan naar Romeinen 6. Romeinen 6 vanaf vers 11. Alzo ook gij lieden, houd het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfden lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapen der ongerechtigheid, maar stelt u zelve Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. En vanzelf spreekt hier over onze wedergeboorte, over onze levensbeginsel, dat wij Gode levend zijn geworden in Christus Jezus. En dan vervolgens de volgende twee versen spreekt voornamelijk over het stellen van onze wapenen, van onze lichamen, van onze werktuigen. En dan staat er bijvoorbeeld in Romeinen 12, ik bid u dan broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een heilig, Gode, welbehagelijk offerande. Dat is uw dienst aan de Heer. Dat zouden wij doen nadat wij wederom geboren zijn. Wij zouden ons stellen onder de dienst van de Heer. En wapenen zijn dan ook werktuigen. En vers 13 roept dan ook op hier om ons te onderwerpen aan Christus en dan blijf je staande. Het heeft dus te maken, vervolgens het tweede aspect van de wapenrusting, met de dienst aan de Heer. En deze teksten worden vaak ook verkeerd begrepen, want hier staat eigenlijk, hier staat niet dat je niet meer zondigt, maar hier staat in vers 12 dat de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Van nature zijn wij zondaren, maar die zonde heerst niet meer. Die zonde is ondergeschikt aan het nieuwe leven. Het God heeft het al lang al weggedaan, dat staat in vers 11. Wij zijn de zonde dood, maar we zijn levend in Christus Jezus. En we zouden ons dus stellen onder de dienst van de Heer als resultaat van onze wedergeboorte. En dat biedt bescherming. En wanneer wij toch kiezen om te leven naar de oude mens, dan heeft de Satan ons al. En dan kan de Heer ook niets door ons heen doen. Dan kan hij ons ook geen bescherming aanbieden. En bijvoorbeeld in Efeze 2 staat, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Dat is ons doel, namelijk in dienst staan van de Heer. En wanneer we actief blijven, worden we krachtig in de Heer. En worden we niet meebewogen. Wil ik teruggaan naar Efeze 6. Het derde aspect van de wapenrusting zegt, en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. De bereidheid om het evangelie te prediken. En in dit derde aspect worden we dus opgeroepen om bereid te zijn. Om te gaan waar de Heer ons wil hebben. En een deel van de gelovigen heeft als taak om uit te gaan en het evangelie te prediken over deze wereld. Bijvoorbeeld in Efeze 4, daar zijn we dichtbij, vers 11. Daar staat van de gemeente dat de Heer dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Met als doel tot volmaking der heiligen, tot het werk ter bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus. Sommigen hebben dus de taak om het evangelie te brengen over deze wereld als evangelist of om het woord te verkondigen. En daartoe worden wij opgeroepen om bereid te zijn, om dat daadwerkelijk ook te doen. En het gaat dus verder om alleen je lichaam te stellen, maar dus ook om bereid te zijn. En voeten in de Bijbel heeft te maken met de praktische wandel. Want wanneer wij wederom geboren zijn, wanneer wij de Heer willen dienen, gaan we vervolgens onze loopbaan lopen. En wat gebeurt er dan? Hoe werkt de Satan dan? Die is natuurlijk listig. Die brengt allerlei andere dingen op ons pad. Die zorgt er wel voor dat we druk genoeg zijn met andere zaken. Maar de Heer vraagt ons om bereid te zijn. Om bereid te zijn om ook daadwerkelijk hem te dienen. En dat kost soms tijd en moeite. En het gaat eigenlijk om de keuzes die wij maken in ons leven. En vaak hebben wij te druk met allerlei zaken. Maar de vraag is, welke keuzes maken wij? Kiezen wij voor de Heer, zijn wij bereid om hem te leren kennen in de kracht van zijn opstanding. En wanneer wij dat doen, dan gebruikt de Heer ons ook. Jacobus zegt bijvoorbeeld, Het geloof zonder de werken is dood. En ik denk dat het daarmee bedoeld is, bijvoorbeeld hier die bereidheid om daadwerkelijk bereid te zijn om de Heer te leren kennen in de praktijk, om Hem te leren dienen. En wanneer er dan een gelegenheid zich voordoet in de praktijk en wij zijn bereid om de Heer te dienen, die keuze maken wij op voorhand, dan zal ook blijken dat wij niet met de mond vol tanden staan, maar dat wij het woord kunnen verkondigen. En ja, hier staat bij, en daar moest ik net aan denken tijdens het zingen, van het evangelie des vredes. En wat is een synoniem van vrede? Namelijk de rust ingaan, waar Hebreeën 4 ons toe oproept om zijn rust in te gaan. En wanneer wij gemeenschap met de Heer hebben, wanneer wij bereid zijn om de Heer te dienen, dan komen wij ook in zijn rust. En dan krijgen wij ook een veel, ja, denk ik dan, rustiger leven. Want wij maken de keuze om voor de Heer te gaan. En we gaan niet mee met alles wat er op ons afkomt in dit leven. We hebben dus tot nu toe gezien wedergeboorte, dienst aan de Heer en hieraan ook dus gekoppeld of nauw verbonden bereidheid om het te doen. En vers 16 zegt dan ook, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met wet welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Ja, dat schild des geloofs, waar vorige week ook al kort bij stilgestaan. En het vers zegt het al eigenlijk, het is de verdediging van je geloofsleven. Want wanneer wij bereid zijn om de Heer te dienen, nadat wij zijn wedergeboren, dan komt de tegenstander op ons af. En wanneer wij een schild hebben, dan komt de tegenstander daar niet doorheen. En ja, een mooi voorbeeld is eigenlijk wel, het werkt namelijk ook andersom. Want hoe vaak praat je niet met mensen bijvoorbeeld die onder de wet zijn of die ongelovig zijn, dat maakt nu even niet uit. En hoe vaak blijkt het dan in de praktijk dat je er niet doorheen komt? Zij hebben als het ware ook een schild, een muur voor zichzelf opgebouwd, maar dan is het een muur of een bescherming van ijdele filosofie of iets dergelijks. Maar wij hebben het woord dat zeer vast is. En het schild des geloofs, wat houdt dat in? Nou, het vers zegt al, namelijk geloof in het woord van God. Het woord van God is het onfeilbare woord waarin wij vaststaan en vasthouden. Het is het belangrijkst in ons leven. Dan wil ik gaan naar 2 Samuel 22. Waarover dat schild wordt gesproken. Samuel 22 vanaf vers 1. En David sprak de woorden deze lied tot de Heere. Ten dagen als de Heere hem verlost had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Hij zeide dan, de Heere is mij mijn steenrots en mijn burg en mijn uithelper. God is mijn rots. Ik zal op hem betrouwen mijn schild en de horen mijn zeils, mijn oogvertrek en mijn toevlucht, mijn verlosser van geweld hebt gij mij verlost. En dan in vers 31. Gods weg is volmaakt. De reden des Heeren is doorlouterd. Hij is een schild allen die op hem betrouwen. Hier wordt het schild in verband gebracht met vertrouwen. En geloof is vertrouwen. Het is vast en zeker. En we zijn dus niet gevoelig voor allerlei zaken die op ons afkomen, maar refereren steeds aan het woord van God. Er staat geschreven, zeggen we dan. En het schild is bewegelijk. We bedienen het met onze handen. Wat we ook horen of zien, we kunnen het blussen. We kunnen de vurige pijlen blussen. En de tegenstander zal ons confronteren met allerlei zaken, met wereldse zaken, maar ook zaken die wij bijvoorbeeld nog niet kennen uit de Bijbel. Maar het is dus noodzakelijk om onderwezen te worden vanuit de schrift, zodat we kennen wat er in de Bijbel staat. We worden opgeroepen om hier consequent in te zijn. En we waren vanmorgen in Matteüs 16, hoe de tegenstander werkt. En er stond bij, dat lees ik nog even voor. Want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En ik had eigenlijk nog 2 Korinthe 10 moeten lezen. Maar daar staat bijvoorbeeld, ziet gij aan wat voor ogen is. En dat scheelt des geloofs, en dat is dan wel een heel belangrijk aspect, dat wil ik even met jullie lezen. Dat is Hebreeën 11. Want de tegenstander, die pakt ons namelijk op datgene wat wij voor ogen zien. Namelijk op de zienlijke dingen. En dat is eigenlijk ook wel makkelijk, want wij zijn van nature natuurlijk mensen. Wij zien heel veel dingen om ons heen. En de tegenstander probeert daar ons in te verleiden. Maar wat zegt Hebreeën 11? Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Dus wij geloven in de zienlijke dingen, in de onzienlijke dingen en zien niet wat voor ogen is. De tegenstander confronteert ons met de zienlijke dingen, dat wat voor ogen is. Maar wanneer wij de zienlijke dingen vertalen naar de onzienlijke dingen, dan worden wij krachtig. Maar wanneer wij de zienlijke dingen vertalen naar aardse normen, dan worden wij kwetsbaar. En een mooi, heel bekend gedeelte, dat is 2 Bijbelboeken verder, 1 Petrus 5, vers 8. Daar staat eigenlijk exact hetzelfde als Efeze 6. En wat we net hebben gelezen in Hebreeën 11. 1 Petrus 5, vers 8. Zijt nuchter en waakt. Nou, er komt heel vaak komt dit naar voren trouwens. Nuchter en waakt. Dat komt heel vaak in Efeze voor, maar ook in andere brieven. Zoek dat maar eens op. We worden dus opgeroepen om waakzaam te zijn. En dan staat er, want uw tegenstander, de duivel, gaat om als een briesende leeuw. Zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dat zijn dus die vurige pijlen die op ons afkomen. En dan staat er, de welke wederstaat en dan vastzijnde in het geloof. Dus wij staan vast in het geloof. En Petrus zegt hiervoor, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Het gaat dus om vaststaan in het geloof. En vaststaan in het geloof betekent dus ook niet zien op de zienlijke dingen, maar op de onzienlijke dingen. En wij zien als gelovigen bijvoorbeeld de Heer met eer en heerlijkheid gekroond. En ja, dat wou ik erover zeggen. Terug naar Efeze 6. Want het volgende aspect van de wapenrusting is de helm der zaligheid. En neemt de helm der zaligheid. En ik haalde net al Romeinen 12 aan en het staat er in het tweede vers. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd in uw denken. En de helm zit ook op het hoofd. De helm heeft te maken met onze gedachten, met onze gezindheid, met onze gerichtheid. En het eerste aspect van zaligheid is dat we er zeker van zijn dat wij eeuwig leven hebben ontvangen. Maar het gaat nog verder. Het gaat ook over onze praktische leven. In onze praktische leven dienen wij de Heer. En we hebben de vaste hoop dat er nog een erfenis op ons te wachten staat. En dat heet ook zaligheid. In Filippenzen worden wij opgeroepen, werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. En de helm heeft dus te maken met onze gerichtheid. En onze gerichtheid zou zijn op de vergelding des loons. Hoezeer wij hier ook strijd ondervinden, we mogen uitzien naar de heerlijkheid. En die weegt niet op tegen de strijd die wij hier hebben in deze wereld. En we leren daarover één te zien. Net zoals Paulus zegt, ik vergeet hetgeen achter mij ligt en ik jaag naar datgene wat voor mij ligt. En het resultaat van onze dienst aan de Heer zien wij dan eigenlijk ook pas in de toekomst. Het ene laatste aspect van de wapenrusting is het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. En dat is eigenlijk hetzelfde als het schild. Het wordt bediend met de armen. En een vriend van me die heeft wel eens verteld, die heeft een legeropleiding gedaan, dat er best wel wat voor nodig is om goed te kunnen omgaan met een pistoolgeweer. Want ze gebruiken nu natuurlijk geen zwaarden meer. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor een zwaard. Wij moeten leren omgaan. Wij moeten leren om te gaan met het woord van God. En daarvoor moeten wij geoefend worden in de schrift. Het is dan ook een uitbeelding om geoefend te worden in het geloof en in het woord van God. Sommigen bestrijden ons met de Bijbel in de hand, maar dat moeten wij dan kunnen wederleggen. Wij hebben ten alle tijd ons zwaard bij ons, het woord van God. En een mooie tekst over dat zwaard en het woord van God vinden wij in Hebreeën 4. Dat wil ik dan ook lezen. Hebreeën 4, vers 12. Het woord van God is levend, krachtig, scherpsnijderder dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel, des geestes, der samenvoegselen, des merks en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Het woord van God maakt scheiding. Scheiding waaruit tussen ons en de wereld. Tussen de oude mens en de nieuwe mens. Tussen ziel en geest. En het woord van God schept dus onderscheid. In de praktijk zien we dat niet vaak terug, maar God zelf maakt dat onderscheid. Dat doet het woord van God. En waar het woord van God dus gepredikt wordt, rechtgesneden wordt, daar ontstaat dus verdeeldheid of onderscheid. En dat is dus eigenlijk wat het zwaard doet in de praktijk. En naarmate wij steeds meer gemeenschap zullen hebben met de Heer, dan zullen we zien dat er scheiding komt. De bedoeling is weliswaar dat wij één zijn met de Heer, met onze broeders en zusters, maar dat betekent in de praktijk dat er eerst scheiding komt. En hoe meer wij spreken, vaststaan en geloven in de schrift, hoe meer scheiding er komt van de wereld, maar dan ook tussen broeders en zusters. En denk maar eens aan de Korinthebrief, waarin dat heel goed naar voren komt en waarin wordt gezegd van, ja, ik kan u alleen nog maar de basisbeginselen en niet de vaste spijzen. En wanneer wij het woord van God leren te verstaan, wanneer wij daarmee om kunnen gaan, dan zullen wij vast komen te staan. En dan zal de tegenstander ook geen vat op ons hebben. Dan zijn wij krachtig in de Heere. En het laatste aspect van de wapenrusting, en die wordt soms wel eens vergeten, maar dat is best wel een belangrijk aspect. Dat is vers 18 van Efeze 6. Met alle bidding en smeking bidden het te alle tijd in de geest en tot het zelf wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Het gaat hier over een gebed, dat is een persoonlijk iets. En hier staat biddende ten alle tijd in de geest. Wij hebben toch de geest ontvangen, dus hoezo biddende ten alle tijd in de geest? Nou, hier is de gedachte dat het gaat om een geestelijk gebed van de gelovigen. Het is bidden in de geestelijke zin. Net zoals in Romeinen 8 staat dat de geest zelf voor ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Het gaat hier dus eigenlijk om dat wij dag in dag afhankelijk zijn van de Heer. Dat we aan de Heer tonen dat we afhankelijk zijn van Hem. En dat we er ook bewust zijn van. Dat we afhankelijk zijn van Hem. Een relatie met Hem hebben en van daaruit leven. En de Heer ziet ons neer. De Heer bidt en pleit zelf voor ons. En daar stellen wij ons vertrouwen op. Op ondanks alles wat er om ons heen gebeurt. En ons hele leven zou dus eigenlijk een gebed zijn. En dan staat er tot het zelfwakende. Weer wees waakzaam en nuchter. We zijn bewust van de strijd, maar we zijn des te meer bewust van onze verbinding met de Heer. Dat is het praktisch gebed. En ja, het gebed waar hier dus over gesproken wordt, is dus eigenlijk een levenshouding. Een levenshouding van de gelovigen. En dan wederom heeft de tegenstander geen vat op ons. Het zit in ons hart en in ons denken. En nu we dus kort alle aspecten van de wapenrusting hebben doorgenomen, dan zien we terug dat we worden aangevallen, maar we kunnen staande blijven. We kunnen alles verrichten. En van die tegenstand worden we ook sterker. En niet alleen dat, maar door de wapenrusting ook te dragen, verheerlijken wij de Heer Jezus Christus. We leven tot eer van Hem en daartoe zijn wij geroepen. En ik wil afsluiten met twee teksten. De eerste is 2 Korinthe 10. En daarna Romeinen 13. Twee Korinthe 10 vanaf vers 3. Want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Wij wandelen dus nu in het vlees, maar wij voeren geen strijd in het vlees. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God. Wij worden krachtig door de opstanding van Christus. Die woont in ons, die kracht. En dat heeft als doel tot nederwerping der sterkte. Terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Dat is wat er gaande is in deze wereld. Maar door krachtig te zijn in de Here kunnen wij dat, ja, nederwerpen staat hier. En alle gedachten gevangen leiden tot gehoorzaamheid van Christus. En gereed hebben hetgeen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. Ziet gij aan wat voor ogen is. Dat is hoe de duivel, hoe de Satan werkt. Ons laten zien op datgene wat voor ogen is, maar wij worden krachtig door de Heer. En dan vervolgens wil ik afsluiten met Romeinen 13. Vers 12. De nacht is voorbij gegaan, de dag is nabij gekomen. Laat ons afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heer Jezus Christus. En verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Amen. Zullen we de Heer danken. Getrouwe Hemelse Vader, wij danken u, Heer, voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat wij hier in een korte tijd uw woord mochten openen, Heer. En dat we mochten zien, Heer, dat we krachtig zijn geworden in u. Dat uw opstandingskracht in ons woont. En dat wij deel mogen uitmaken van een nieuwe schepping, dat onze positie is in de hemel bij u. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u ons getrokken heeft uit deze duistere wereld. En weliswaar leven wij hier nog in een strijd, Heer, maar we mogen uw wapenrusting aantrekken, Heer. We mogen de gehele wapenrusting aantrekken, omdat we staande mogen blijven. Staande blijven in onze positie, Heer. Dank u wel, Heer, dat uw geest in ons woont, die ons daarin leidt, Heer, in al de waarheid. Dank u wel, Heer, dat we hebben mochten zien, Heer, al die aspecten van de wapenrusting, Heer. Dat we mogen opgroeien, Heer, van kind tot zoon, tot volwassenheid. En dat we mogen weten, Heer, wie we zijn geworden in u. Wij vragen u dan ook, Heer, gaat u met ons. Wees met ons, Heer, en wees ons nabij. Amen.